Wij gaan samen naar Hanna en Penina, nee, niet zo Penina, Elkana en Eli, dat wel. Na de preek zingen we uit de Evangelische Liedbundel, lied 401. Hoe komt het nou dat Eli durft te zeggen tegen Hanna dat God haar zal geven wat ze heeft gebeden? Hoe komt dat? Wat heeft hij gezien? Wat heeft hij na zijn aanvankelijke, hoe zeg ik dat, vooropgezette gedachte dat ze dronken was, wat heeft hij daarna gezien dat hij durft te zeggen dat God zal geven wat ze heeft gebeden? Want eerlijk gezegd, daar zit ook meteen de crux van de preek van vanavond. Want waarom zouden wij iets vragen aan God? Het is biddag, dus dan sta je even stil bij gebed en je concentreert je daar weer op. Maar waarom zouden wij iets vragen aan God? En dan kun je natuurlijk allerlei prachtige theologische gedachtegangen op loslaten, hè, dat wij onze afhankelijkheid van God moeten trainen. Dat bidden dus ook eigenlijk eerst danken is voor alles wat je hebt gekregen. En dat je, je kunt heel veel van dat soort gedachtegangen, hè, leg je nood bij God neer. En het is toch goed om afhankelijk te zijn en al dat soort mooie gedachten. Ik zeg dus niet dat ze niet waar zijn, maar eerlijk gezegd betwijfel ik wel of dat nou bidden is. Of bidden nou werkelijk is dat wij dingen van God vragen. Want dan is meteen de vraag, en waarom zou God jou dat dan geven? En dan zitten we meteen met een probleem. Waarom zou God geven wat wij vragen? Moet je dus eerst gaan verzinnen wat je dan gaat vragen. Maar dan komt nog steeds de vraag, hè, van stel dat je al tijden geen werk hebt, dan bid je om werk en dan is meteen de vraag, waarom zou God jou dat geven? Waarom, wat voor reden kan hij hebben om dat te doen? Nou, loop je een beetje klem. Daar zal ik niet te lang bij stilstaan, want uiteindelijk voeden wij met onze gebeden de consumptiemaatschappij. Wij bidden omdat we denken dat we wat nodig hebben. We bidden omdat we toch op de een of andere manier vervuld willen worden van. Als dat dan niet gebeurt, dan zegt onze consumptiemaatschappij uiteindelijk, ik heb God niet nodig. Er is genoeg om van te leven en we zoeken het zelf wel uit. Hoe komt het nou dat Eli tegen Hanna zegt, God zal je geven wat je van hem gevraagd hebt? Want er is iets aan de hand met die tekst. Laten we beginnen bij het begin. 1 Samuel begint met de opmerking dat een man op pad ging. Dat staat er niet voor niks. Elkana betekent God creëert, God schept. Dus hij maakt, hij is de schepper. Daar begint het mee. Er ging een man, en al die andere namen die hebben ook allemaal een betekenis, maar dat laat ik even zitten. Even alleen Elkana. Elkana die gaat ieder jaar naar Silo om te offeren aan de Allerhoogste, staat er. Wat voor feest dat is geweest, dat weten we niet precies. Dat kan een soort dankfeest zijn geweest voor de oogst. Of misschien wel het feest van de eerstelingen. Of wat dat dan ook maar was. En het was in ieder geval gebruikt dat als je dan kwam. En je bracht je offergaven, hè, om de Heer van de hemelse machten te danken. Te eren, te prijzen. Dat je dan een deel weer van de priesters terugkreeg. En dat vlees, dat offervlees, dat verdeelde je dan als Heer, als man van het huis, hoe zeg je dat, als hoofd van de huishouding, dat verdeelde je onder de mensen in het gezin. Nou, dat doet Elkana ook. Let op, hij is daarmee aan God gelijk. God verdeelt ook onder ons als hoofd van het gezin dat waar wij van leven. Dus als je dan vraagt van waarom zou God iets geven wat jij vraagt, dan heb ik het nu al omgedraaid. Nee, God geeft niet wat jij vraagt. God geeft wat hij als hoofd van het gezin aan je geven wil. Dat is iets anders. Elkana stapt helemaal in het gedrag van God. Dus datgene wat aan God was gegeven, het offer, dat krijgt hij terug en hij verdeelt dat over Peninna en haar kinderen en Hanna. Nou struikelen we al meteen over de tekst. Want er staat namelijk dat hij aan Peninna en haar kinderen een deel gaf, maar, en dan staat er zoiets bij van een soort extra deel of zo, het mooiste deel. Laten we eens even lezen, pak die tekst er nog eens even bij. Want het is namelijk een hele gekke tekst en je mag hem zo vertalen van mij hoor, dat is helemaal geen probleem. Maar volgens mij staat dat er helemaal niet. Er waren twee vrouwen, elk jaar ging die, nou waar staat het, gaf hij zijn vrouw Peninna. Vers 5. Maar het mooiste stuk gaf hij aan Hanna, want haar had hij lief, ook al hield de Heer haar moederschoot gesloten. Dat is een typisch menselijke gedachte. Het staat er niet, ik zal je zo meteen vertellen wat er wel staat. Maar het staat er niet, maar het is een typisch menselijke gedachte. Dat je, als je twee vrouwen hebt, dat je maar van één kunt houden en die heeft dan net weer geen kinderen en nou, die krijgt dan iets extra's. En dan is zijn laatste opmerking van, maar ben ik je niet veel meer waard dan al die kinderen? Nou, dat zegt hij dan ook nog eens een keer aan het eind. Denk je bij jezelf, dat is een typische manopmerking. Ja? Hoe haal je het in je hoofd om dat zo te zeggen? Ja? Maar dat is dus typisch dat je dan ook vertaalt met, van, het mooiste stuk gaat naar Hanna, want hij had haar lief, ook al had de Heer haar schoot gesloten. Met andere woorden, het is een soort conflict tussen Elkana en God hierover. Want Elkana gunt Hanna wel kinderen en God blijkbaar niet. Nou, dan krijgt ze van Elkana het mooiste stuk. Dat klopt niet. Maar zo zouden wij het ook doen, denk ik. Maar het staat er niet. Het gekke is dat we helemaal niet weten wat er staat. Dat zeg ik al meteen erbij. Want er staat namelijk, als je het gewoon in het Hebreeuws gewoon letterlijk zou lezen, dan staat er, het klinkt heel gek hoor als ik het nou zeg, maar het neuzenstuk gaf hij aan Hanna, hij had haar lief, maar de Heer had haar moederschoot gesloten. Wat een neuzenstuk is, geen flauw idee. Geen flauw idee, maar het staat er echt, ik kan er niks aan doen. Het staat niet iets van het mooiste stuk of zo. Het meest voor de hand liggende is nog dat er staat een gelijk stuk gaf hij aan Hanna. Dus dat hij juist geen onderscheid maakt. Dus dat er niet staat dat hij het mooiste gaf, maar juist geen onderscheid maakte. Dus dat Elkana daarin bijzonder zou zijn, dat hij anders doet als wij. Wij zouden onze voorkeuren laten merken in datgene wat we uitdelen. Ik ga er een beetje van uit dat hier juist staat dat Elkana dat niet doet. En dat er staat, ook al had hij Hanna lief, de Heer had haar moederschoot gesloten. Met andere woorden, hij volgt God in datgene wat hij met Hanna doet. Snap je dat het een andere manier van denken is? Elkana is degene die let op wat God doet en dat doet hij ook in zijn gewone leven. Dus hij let op wat God verdeelt. En diezelfde verdeling past hij toe in zijn gezin. Dat is een heel andere gedachte dan dat hij meer van de een dan van de ander zou houden. En dus aan de een meer geeft dan aan de ander. Dat staat er niet. Er staat dat hij God volgt in de verdeling die God zelf voorschrijft. En dat doet hij dan ook. Dus in die zin gebeurt er al iets raars. Maar is er nog wat raars aan de hand? Dat is namelijk het pesten van Peninna. Ik weet niet of jullie dat ooit is opgevallen, maar dan gaan ze dus elk jaar gaan ze naar Silo toe. Even kijken. Zo ging het jaar in jaar uit, elke keer een heiligdom. Oh ja, vers 7. Zo ging het jaar in jaar uit, dus het is niet van vandaag of gisteren wat hier gebeurt. Hè? Het is niet van vandaag of gisteren. Elke keer als ze naar het heiligdom van de Heer gingen, treiterde de Peninna Hanna zo erg dat ze begon te huilen en haar eten liet staan. Dat is niet wat ik wil lezen. Er staat namelijk dat ze haar treiterde. Vers 6, even kijken. Oh ja, excuus. Ja, vers 6, dankjewel voor het meelezen. Haar rivalen kwetste haar dan diep door haar te sarren, omdat de Heer haar geen kinderen gaf. Dus met andere woorden, Peninna, die, en dat omdat, dat is een dubbele punt in het Hebreeuws. Dus pesten Peninna Hanna, dubbele punt. De Heer geeft jou geen kinderen. Wacht even, dat is iets anders dan wat ik altijd heb gedacht. Ik dacht dat Peninna gewoon een vreselijk mens was. En dat hij gewoon onbeschoft tegen een andere vrouw van haar man. Maar dat staat er niet. Er staat dat Peninna zegt wat God doet. Het is weliswaar, ja, je mag het treiteren noemen, dat is wel vrij hard vertaald van de NBV, dat mag worden. Maar zij zegt wat God met Hanna doet. De Heer geeft jou geen kinderen. Dat je dat als treiteren opvalt, ja, dat zouden wij ook doen, denk ik. Maar ze zegt het niet. Ze zegt gewoon wat er ook echt staat. De Heer geeft jou geen kinderen. En dat klopt ook, want we hebben net gelezen dat de Heer haar moeders schoot had gesloten. Of toegesloten hield. Dus op zich klopt dat nog. Nou, goed. Gaat Hanna op in een van die jaren, gaat ze bij God te raden. Dus de setting waarin zij leeft, is helemaal wat God met ons mensen doet. God deelt toe. Elkana verdeelt zoals God. Peninna aanvaardt wat God doet. En Hanna wordt het te veel. Dat is het. Zo steekt het ongeveer in elkaar. En dan gaat Hanna, die gaat naar God toe. Dan is meteen al de vraag aan u en mij, van, maar Hanna, wat ga je nou doen? Waarom aanvaard jij niet wat God doet? Dat is natuurlijk een rare vraag, omdat wij zo ontzettend, zelfs ik als man, ik ben geen vrouw, geen moeder en zo, zelfs ik als man kan me voorstellen dat hier bewegingen achter zitten die echt vernietigend zijn voor een vrouw. Dus laat dat even bovenal gelden. Hè? Maar in het kader van de tekst gaan we Hanna nou volgen van Hanna, wat ga jij nou met God doen? Is het nu zo dat Hanna gaat bidden om een kind? En dat ze, als kreeg ze een groot cadeau, want nu heb ik tenminste ook gelijk tegenover Peninna, en dat ze op die manier gaat zegevieren, zo heb ik het altijd begrepen. Maar ook dat staat er niet. Er staat dat zij tijdenlang met God in gesprek is. Tijdenlang. Want het is zelfs zo dat Eli, de dominee van die tijd, dat hij haar gedrag verkeerd gaat interpreteren. Hij ziet iemand heel lang bidden, en hij denkt ogenblikkelijk, die is dronken. Of ogenblikkelijk, hij denkt na een tijd. Want er staat, omdat zo lang wat. Ja? Dus die denkt, nou, die is dronken. Ja, oké, dat kan, want haar lippen bewogen wel, maar hij hoorde geen geluid, enzovoort. Maar dat betekent dus dat Hanna, weet ik, in gebedshouding, misschien, dat weet ik niet, hoe dat toen was. Maar dat Hanna een hele tijd met God praat. En dat hele gebed, dat wordt samengevat in de woorden, en dan denken wij dat dat het enige is wat ze gebeden heeft, maar daar zal ik zo meteen nog even bij komen. Dan wordt het hele gebed wordt samengevat in de woorden Heer, hè, in vers 13, hè, van Heer van de hemelse machten, ik smeek u, heb toch oog voor mijn ellende, denk aan mij, uw dienares, vergeet mij niet, schenk mij een zoon, dan schenk ik hem voor zijn leven aan u, nooit zal zijn haar worden afgeschoren. Dus hij wordt een nazir, een man als Esau, hè, een man gods, geen wijn, ongeschoren hoofd, en dan wordt hij compleet aan God. Dat is de samenvatting van haar gebed. Samenvatting. Ja, dat wil dus zeggen dat het niet een soort vooropgezette gedachte van haar is geweest. Kan, en nu ga ik naar God toe en nu wil ik een kind en dan ga ik nu om bidden en dus moet dat nu gebeuren. Ja, alsof God een soort wensmachine was. Nee, wat doet ze? Ze stort alles wat er in haar leven is uit voor God. Dus ze bespreekt alles wat er in haar leven is. Nou, hoe moet ik me nou zo'n gebed voorstellen? En daar mag je onderling sprekend ook weer heel andere dingen bij noemen. Want dit is alleen maar wat ik me dan voorstel. Hè? Dus ik weet niet precies hoe je dat dan moet zien. Maar ik denk bij mezelf dat iemand dan bij God komt en aan God uitlegt wat de pijn van het hart is. En waarom dat zo'n pijn doet. En als ik er nog eens over nadenk, God, dan komt dat er ook nog bij. En dan zit ik ook nog eens een keer met al die kinderen van Peninna aan tafel, maar dat is dan, ik gun het haar ontzettend. Dus het is, nou, ik wil ook niet egoïstisch zijn, daar gaat het ook niet om. Maar het snijdt me elke keer door mijn hart. En ik snap niet waarom het op deze manier gebeurt. Het kan toch niet zo zijn dat uw naam wordt genoemd bij mijn ellende. Het is toch niet mogelijk dat ik op deze manier met u door het leven ga. Want wie bent u dan? En hoe komt uw naam dan aan zijn eer? En nou, een hele discussie. Ze bidt heel erg lang. En ze laat in mijn gedachten alle dingen van haar leven de revue passeren voor het aangezicht van God. En waarom? Ja, er staat niet dat ze het de andere jaren niet deed. Dat staat er niet. Maar het wordt een beetje gesuggereerd alsof ze dat na jaren doet. Ze is blijkbaar zo in tranen gekomen, zo in de diepte van haar leven, dat ze uiteindelijk, nou ja, wel accepteert wat het leven is. Maar misschien toch op haar manier is een flink gesprek met God wil hebben. En waar gaat dat nou over in dat gesprek? Nou, dat blijkt uit de samenvatting. Gaandeweg komt er bij haar iets naar boven, wat in onze oren ongelooflijk klinkt. Als je tenminste zo over nadenkt. In de andere versie konden we ons dat altijd voorstellen. Maar in deze versie is het ongelooflijk dat zij komt tot de conclusie, Heer, het mannelijk kind, dat u me, als u me dat geeft, dat zal een nazier wezen. Een profeet. Een man Gods. Welke moeder bedenkt dat over haar nog niet eens verwekte kind? Dat kun je toch alleen maar doen omdat je in dat hele gebed met God door de bocht bent gegaan. En dat God jou heeft duidelijk gemaakt. Luister Hanna, dit is het moment waarop ik heb zitten wachten. Ik ga je nu vertellen dat ik je een mannelijk kind ga geven. En ik wil in dat hele verhaal dat jij dat kind bestemt voor mijn dienst. Dus met andere woorden, in dat hele gebed is Hanna zo dicht bij God gekomen, dat God uiteindelijk in staat is om haar te vertellen wat hij haar door haar kinderloosheid heen wil geven. Ik geef je een kind. Nou, draaf ik even door, maar dan mag je dan thuis op kouwen. Zo van, Hanna, ik heb al jaren op je zitten wachten totdat je dit punt kon bereiken. Want nu kan ik je vertellen waarom dit allemaal gebeurt. Nu kan ik je vertellen dat ik jou nodig heb om een nazier geboren te laten worden. Dus de toegankelijkheid van Hanna voor wat God geeft, die is zo open, zo ontdaan van alle menselijk verlangen en van alle. Dus de hele samenvatting van dat gebed is dat Hanna bidt wat God heeft gezegd te zullen doen. Dat is mijn conclusie uit dit gedeelte. Nogmaals, ja, we kunnen niet over discussiëren, maar dat is mijn conclusie. Hanna bidt wat God heeft gezegd te zullen doen in dat gebed. En wat bidt zij? Heer, een mannelijk kind. En ik zal het als een nazier, als een man van God afstaan voor uw dienst. Het gekke is ook dat Hanna daarna volledig opgeruimd naar huis gaat. Dus zij twijfelt geen seconde of dat gebeurt. Denken wij, ja, maar dat komt door wat Eli doet. Nee. Want Eli, die komt op haar af. En die heeft daar op zijn stoeltje bij de ingang van de tempel gezeten. Onze oude dominee. Die heeft daar gezeten en die heeft naar Hanna gekeken. En die heeft zijn eigen conclusies getrokken. Zou je denken dat een priester, die al op leeftijd van zijn zonen had het al overgenomen, meldt ons 1 Samuel, dat hij is al op leeftijd gekomen, dat hij dat hele gevecht met God in gebed kent. Zou je denken. Maar hij snapt het niet. Hij snapt niet wat Hanna met God doet. Wat zegt hij? Je bent dronken mens, ga thuis je roes uitslapen. Even botweg gezegd zo door de bocht heen, hè? En dan zegt Hanna, nee, ik ben niet dronken. Maar ik heb mijn hele zelf bij God neergelegd. Mijn hele zelf. En dan spreekt Eli woorden, en ook dan denk ik weer bij mijn koude thuis maar eens op, die kan die nooit weten. Eli spreekt dan woorden dat God aan Hanna zal geven wat ze hem gebeden heeft. Ik zie me dat nog niet tegen een van jullie zeggen, eerlijk gezegd. Eli zegt het wel. Is dat nou overmoed? Is dat nou dat hij schrikt dat hij eerst dacht dat ze dronken was en dat het nu opeens een hele vrome vrouw blijkt te zijn? Nee, dat komt omdat Eli weet wat er gebeurt als je bidt. Eli weet dat als je biddend leeft, dat God jou leert wat je bidden moet. Als je biddend leeft, dan leert God jou vragen wat hij wil geven en niet andersom. Hij beantwoordt de gebeden van onze hebberigheid niet. Nou zeg ik het even negatief, dan komt het bij onszelf vandaan. Heere God, ik wil graag een Nintendo, of ik wil graag een nieuwe auto, of ik wil graag dit, ik wil graag dat. Kunnen we allemaal argumenten bijnoemen? Nee, degene die biddend met God leeft, die weet wat God wil dat je van hem vraagt. Hoe komt dat? Omdat God ook weet wat hij wil dat jij delen gaat. God weet, als wij als gemeente tot hem bidden op deze manier. Dus als wij als gemeente tot hem bidden, we leren zijn wil kennen en wij blijven ook in dat gebed, dan weet God wat wij moeten bidden. Waarom? Omdat wij dan leren bidden wat hij ons geven wil. En waarom wil hij dat ons geven? Omdat iets wat God ons geeft, gegeven wordt om te delen. En dat zie je in dat gebed van Hanna. Hanna die zegt ogenblikkelijk, oké, een nazir. Dat kan ze niet van zichzelf hebben bedacht. Dat moet bij God vandaan komen. Want alleen God bepaalt wie een nazir wordt en niet de mens. Denk maar aan Simson. Zijn moeder, die krijgt echt letterlijk de opdracht van de engel. Hij moet nazir worden, nog voordat hij verwekt is. Hier ook. Dus God weet wat hij wil dat Hanna bidt. En waarom weet God dat? Omdat God Hanna iets wil geven, omdat hij wil dat Hanna dat gaat delen. Hij wil dat Hanna afstaat wat God hem geeft, wat God haar geeft. En op het moment dat Eli dan zegt, ah, God gaat je geven wat je hebt gebeden, hoor ik daarin van, oké, Eli heeft het opeens door. Hier is God aan het werk. Dan kan hij ook makkelijk zeggen, als je die weg met God gaat, durf ik ook tegen jou te zeggen, oké, God gaat jou geven wat je hebt gebeden, omdat je hebt gebeden wat God je geven wil. Lijkt een cirkelredenering. Maar is het niet? Want het vraagt van ons een gebedshouding, een leven in gebed. Snap je dat je dan niet kunt beginnen met, wat zullen wij dit jaar van God bidden? Laten we bidden om een rijke oogst, laten we bidden om ledenaantal, laten we bidden om dit, laten we bidden om dat. Hoe weet jij dat God dat wil, dat jij dat bidt? Misschien wil hij jou wel helemaal geen baan geven. Hoe weet jij dat? Zou je je niet eerst eens concentreren op wat God jou geven wil, voordat je gaat bidden om wat jij denkt dat goed is? Snap je dus dat gebedsleven, dat is een ander leven dan zeg maar een kwartje in de machine en dan eruit trekken wat jij hebben wil. Maar je snapt nu ook dat als je biddend leert leven, als gemeente of individueel, als je dat leert, dat je dan ook weet dat als een broeder of zuster in Christus tegen je zegt, God zal je geven wat jij gebeden hebt, dat je volledig opgeruimd naar huis kunt gaan. Want dan klopt het weer. God heeft gezegd dat ik dat moest bidden. Ik heb het gebeden. En iemand bevestigt dat God dat heeft gehoord. Dus Hanna die ging volledig opgeruimd naar huis. Kijk, dat zou ze niet hebben gedaan als ze had gedacht, nou heb ik het aan God gevraagd, zou die het wel doen, ja of nee? Nee, ze wist het zeker. Want God had het tegen haar gezegd. Dat onmogelijke gebed. En Hanna ging opgeruimd naar huis. En alsof het er zomaar achteraan kwam, Elkana had gemeenschap met haar en ze baarden een kind en ze noemden hem zijn naam is God, Samuel. Als wij nu biddag, ik blijf het een grappig fenomeen vinden, biddag voor gewassen en arbeid. Wat moeten we nou toch letterlijk in Gods naam bidden? Dat we nog rijker zullen worden dan we al zijn? Dat we nog gevuldere bankrekeningen zullen hebben, dat we nog meer de milieu zullen vervuilen, dat we nog meer, of zullen we bidden om een wijs hart? Nee, ik zou me niet verbazen als onze God onze gebeden helemaal niet meer hoort. Waarom niet? Omdat wij al zo ontzettend obesitas hebben gekregen van alles wat hij heeft gegeven, dat God bij zichzelf denkt, geef je niks meer, slank je tenminste een beetje af. Snap je? Dus met andere woorden, wat zullen wij nou toch bidden? Moeten wij bidden om gewas en arbeid? Jongens, kom op, hebben jullie wel eens nagedacht over het gewas van tegenwoordig? Dat wordt zo genetisch gemanipuleerd dat het niet meer dood kan gaan. Hebben jullie wel eens nagedacht over de veeteelt van tegenwoordig? Nou ja, dat voorbeeld heb ik al een keer genoemd, dat God geen koeien met zulke uiers heeft gemaakt. Het zijn productieprocessen geworden, het heeft niks te maken met wat God gemaakt heeft. Zeker niet met vertrouwen in hem. Wat zullen we bidden over arbeid? Kom dan toch jongens, we krijgen met z'n allen burn-outs van die arbeid. Waarom zouden we werken? Ja, oh, Peter, maar er zijn mensen die zouden heel graag willen werken. Ja, hoe komt dat? Omdat wij onze maatschappij zo krom in elkaar hebben gezet, dat sommige mensen overwerkt raken en andere mensen niks doen. Niks te doen hebben. Dat is onze fout. Moeten we dan gaan bidden om arbeid? Kom nou toch. Waarom leren we niet eens een keer leven met wie God is? Waarom leren we niet eens een keer van Elkana om te verdelen zoals God het verdeelt? En leren we op onze biddagen en onze gebeden elke dag niet danken voor wat hij geeft in plaats van vragen van wat wij willen? Snap je? Dus wat hier gebeurt in dat hele gebed van Hanna, dat is een omgekeerde consumptiemaatschappij. Dat is een deelmaatschappij. En dat had ze van Elkana geleerd. Dat had ze zelfs van Peninna geleerd. Want of je dat nou als treiteren moet zien, dat Peninna tegen haar zei, maar de Heer heeft jouw moederschoot gesloten. Dat ze het uiteindelijk niet verwerken kon dat de naam van God daarbij werd genoemd, dat joeg haar in de richting van God. Hebt u gehoord, Heer, dat uw naam erbij wordt genoemd? Ja, Hanna, en dat was in dit geval ook de bedoeling. Want jij zult een mannelijk kind baren. En dat zal een nazier worden. En nu wij. Ik geloof dat 1 Samuel 1 ons leert dat bidden delen is. En dat wij dus ook niet gaan vragen van God, behalve de vraag, Heer, leer ons zien wat u ons geeft en gegeven hebt, individueel, als gemeente, als Zuiderpoort, als noem het. Als we daar nou eens beginnen met te zien wat God ons geeft. Alleen ik waarschuw wel, want als God je laat zien wat hij geeft, weet je ook wat je in zijn naam delen mag. Dus kijk uit met je gebed. Als je open ogen en een open hart gaat vragen, gaat God ook van je vragen om alles wat je krijgt en gekregen hebt te delen met de mensen om je heen, zodat zijn naam zal worden vereerd. Kijk eens, zo is onze God een God van delen en liefhebben. Amen.